nadat wij via wat breedvoerige inleiding een kamerbreed, dan wel toneelbreed decor hebben geprobeerd uit te zetten, moeten wij ergens de draad opnemen. Dat is wat lastig, voor mij in elk geval, want ik acht het toch wijs om betrekkelijk aan het begin van de week zo'n draad middenin op te nemen bij min of meer het belangrijkste gebeuren uit de heilsgeschiedenis. Moet ergens beginnen en de belangrijke dingen dan toch maar eerst. En misschien dat we in de rest van de week, later in de week, nog tijd hebben om die draad ook wat vroeger op te pakken. Maar dan hebben we in ieder geval het belangrijkste gehad. Wat het belangrijkste is, dat hoef ik de meeste van u überhaupt niet te vertellen, omdat we het er altijd over hebben en dat is ook niet te passeren. Daar moeten we het over hebben. En ik neem een draad op in Hebreeën hoofdstuk 1. De draad. In midden een opzicht, want niet alleen ik neem hem daarop, maar de apostel Paulus uiteraard ook. En eigenlijk alle nieuwtestamentische bijbelboeken, ze nemen de draad op die uitgezet is in het Oude Testament. En ze bespreken de belangrijkste gebeurtenis uit heel de heilsgeschiedenis. Een gebeurtenis die een einde maakte aan het Oude Verbond, zeg maar het Oude Testament, zo je wilt. En tegelijkertijd een begin maakte met het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, dan wel de vervulling van de beloften die in oud-testamentische tijd gedaan zijn. Eigenlijk moet ik dus de draad opnemen helemaal aan het begin bij de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. Dat doe ik nu dus even niet, maar zoals gezegd, misschien hebben we het daar van de week nog over, ik hoop het wel. Maar in Hebreeën 1 neemt de apostel, net als ik nu, de draad op en zegt: God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Dat is maar een halve zin nog, maar het is een aanloop, hè. Daarmee, met die woorden, wordt heel de oud-testamentische periode van Adam tot Christus samengevat. 4000 jaar ongeveer. En er zijn meerdere schriftplaatsen waar dit gebeurt. Op precies dezelfde wijze, met één of twee zinnen. Of soms maar één of twee woorden. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Dat is daarnet zo weer, maar dat is wel een erg korte. Uit 1 Johannes 1, toch? Maar goed, God heeft namelijk voortijds, in de voorafgaande tijd, veelmaal en dus bij herhaling en ook op velerlei wijze, verschillende manieren, gesproken tot de vaderen, de voorgaande generaties. Er zijn er die zeggen dat als er vaderen staat, zijn het per definitie Joodse vaderen. Dat is iets wat mij ontgaat. Die kan ik niet begrijpen. En daar kan ik dus ook niks over zeggen. De vaderen zijn gewoon de voorvaderen. Onze vaderen. En in die dagen leefden onze voorouders ook. Dus ik zou niet weten waarom dat niet kan. En het is niet noodzakelijk Joods of zoiets, hè. God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Een deel daarvan is ook inderdaad opgeschreven. En wij kennen het als de oud-testamentische bijbelboeken. De schriften worden ze in dit Nieuwe Testament dan ook genoemd. Maar vergis u niet, niet al wat God gesproken heeft is ook daadwerkelijk opgeschreven. Het is maar een deel daarvan. En soms denk ik, naarmate men er minder belangstelling voor had, is er meer van opgeschreven. Want je moet toch zorgen dat het in stand blijft, om zo te zeggen. Huh? Ja, dat denk ik wel. We hebben niet zwart op wit wat God allemaal tot Abraham gezegd heeft. Er wordt ook geen poging gedaan om het te verhalen in de Bijbel. Er staat gewoon dat God tot Abraham gesproken had en hij was een gelovige. Dat was het dan maar. En veel daarvan zijn we dus kwijtgeraakt. Maar niettemin, wat wij weten moeten, is van Gods wegen opgeschreven. Dat wil zeggen op zijn initiatief en op zijn bevel opgeschreven. In die oud-testamentische Bijbelboeken. Dus voor ons voldoende om te begrijpen dat God inderdaad vele malen onder verschillende omstandigheden. Bij herhaling en uit en te treuren. Hoe schrijf je dat? Uit en te treuren. Gesproken heeft. Vanouds. En ook op velerlei wijze. Dat alleen al is tegenwoordig moeilijk. Om dat mensen wijs te maken. Maar dat is nou eenmaal zo. Hè. God heeft gewoon rechtstreeks gesproken. Maar God heeft ook gesproken in visioenen. In dromen. In beelden. In typen. In geschiedenissen. Die als beelden fungeren enzovoorts. Hè. En niet in de laatste plaats, ook in het Oude Testament, in gelijkenissen. Die vallen daar niet zo erg op, maar er zijn er toch nogal wat hoor, in het Oude Testament. En in de levens van de profeten zelf. Bijvoorbeeld ook in het leven van David. Die is minder bekend, dus daarom noem ik hem maar even. Hè. God heeft veelmaal en op velerlei wijze gesproken. Zoveel en op zoveel wijze dat iemand als Johannes, niet in de eerste Johannesbrief, maar wel in het Johannes-evangelie, begint met te zeggen dat God als het ware woord is. Een metafoor die velen ontgaat, zodat zo'n tekst een eigen leven gaat leiden, een nogal mystiek leven. Enzovoorts. Maar als hij zegt God is woord, dan betekent het gewoon dat God per definitie spreekt. Zo kennen wij God als degene die spreekt. Dat men het niet horen wil, dat is een ander verhaal. En dat men daarna dus ontkent dat God gesproken heeft, ja, dat is wat men graag wil. Men wil graag zelf spreken in plaats van God te laten spreken. Dat is het eigenlijk, hè. Maar God heeft gesproken en wij hebben er heel wat aan overgehouden, ook zwart op wit opgeschreven. Al voel ik mezelf soms ook wel eens schuldig. Wel erg veel te spreken over het Nieuwe Testament, maar betrekkelijk weinig over het Oude, verhoudingsgewijs. En dan zegt u dus, ja, maar wij leven niet onder het Oude, dat zeg ik dan ook tegen mezelf, maar neem niet weg dat heel het Nieuwe Testament gebaseerd is op en vervulling is van het Oude Testament. En sommigen proberen het Oude Testament zelfs helemaal weg te redeneren. Hè? Ik ga er maar niet verder op in, want het is niet zo aardig om die dingen te zeggen. Maar er wordt wel eens gezegd, je loopt er vroeg of laat loop je er toch tegenop hoor. Er wordt wel eens gezegd, ja, maar in het Oude Testament daar kan je niks vinden over de gemeente of dat soort dingen, want dat was toen verborgen en dat kan allemaal niet, vind je daar niet. En je kunt aantonen dat de beloften in het Oude Testament gedaan werden aan Israël en dan trekt men abusievelijk de conclusie dat het dan niet bestemd is voor de gemeente of voor de mensen in onze dagen en zo redeneert men het hele Oude Testament überhaupt helemaal weg. Ja. En zelfs, mag ik dat zeggen een keer? Eén keer zeggen. En zelfs in het bekendste boek in de loop der tijd over de betekenis van de sterrenbeelden. Dat is, heet het de Gospel of the Stars geloof ik. Ja, dat heet altijd ongeveer zo, hè. Gospel in de Stars, niet die van Joseph Sykes en niet die van Raymond Capps, maar ik bedoel die van Bullinger. Daarin worden die tekenen die rechtstreeks van doen hebben met en dus van toepassing zijn op de gemeente weggeredeneerd, want Bullinger is van mening dat in de tijd voor de opstanding van Christus over de gemeente niks bekend was en ook niks bekend kon zijn en hij suggereert zelfs dat heel de gemeente plan B was, om zo te zeggen, dat er helemaal van tevoren niks over vast stond. En hij redeneert het dus ook uit die sterrenbeelden weg. Het enige belangrijke commentaar dat ik heb op dat boek, dat is dan negatief, voor de rest van harte aanbevolen. Hoe zeg je zoiets dan, hè? Die dingen gebeuren, helaas. Maar u bent gewaarschuwd, God heeft voortijds veelmalen op velelei wijze tot de vaderen gesproken. Hij heeft beloften gedaan die begonnen zijn vervuld te worden in de opstanding van Christus. En ook de roeping van de gemeente in onze dagen is vervulling van oud-testamentische beloften die wij over het algemeen slecht kennen. Ik zeg dat nu op voorhand vast, want ik hoop echt van de week daar nog even het een en ander over te kunnen zeggen. Maar niettemin is het zo. God heeft tot de vaderen gesproken in oud-testamentische tijd. Niettemin heten het de tijden der onwetendheid. Dat is uit Handelingen 17. De tijden der onwetendheid. Omdat wel degelijk bepaalde dingen verborgen bleven. Weliswaar werden vastgelegd. Ook in de Bijbel zelfs wel. Maar zodanig dat het onbegrijpelijk was. Zie, daar komt ook het idee vandaan, dat is klassiek evangelisch en bovendien orthodox in het algemeen, dat men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe Testament. En niet andersom. Andersom is een goede reden voor dat je dat niet moet doen. Dat kan namelijk niet, want het Oude Testament is schaduw en geen licht dus. En geen licht in verhouding tot het Nieuwe Testament. Dat staat in 2 Korinthe 3, zwart op wit, dus dat is makkelijk genoeg. Hè? En wat in het Oude Testament bedekt was, het was er wel wat was bedekt, wordt in het Nieuwe Testament alsnog verklaard, geopenbaard, toegelicht, uitgebreid, of hoe je dat maar zeggen moet. Hè? Maar niettemin, nieuwtestamentische tijd brengt vervulling van oud-testamentische beloften. God voortijd veelmalen op vele wijze tot de vader gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, impliciet door zijn Zoon. In deze laatste dagen. Een van de misverstanden is dat de eindtijd, of hoe het men in de Bijbel dan maar genoemd mag worden, dat die eindtijd is pas de laatste jaren voor de wederkomst van Christus. Dat is niet Bijbels. De eindtijd is de tijd vanaf de komst van Christus. En de eindtijd in Bijbelse betekenis van de term is dus 2000 jaar geleden al begonnen. Als er dus in bijvoorbeeld Efeze 2 staat, dat hij de gemeente roept in onze dagen en plaats geeft in de hemel om in de toekomende eeuwen te betonen de uitnemende rijkdom van zijn genade, dan is dat in onze tegenwoordige tijd, want de toekomende eeuwen, naar Bijbelse maatstaven, zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Daarom is men daar ook ooit een nieuwe tijdrekening begonnen, die men achteraf nog weer enige tientallen jaren teruggezet heeft naar de geboorte van de Heer Jezus, maar dat berust op een misverstand. Nee, wist je dat niet? In de kerkgeschiedenis rekende men oorspronkelijk in het zoveelste jaar. Het Latijn ontschiet me weer, ik leer dat uit mijn hoofd, maar ik raak het weer bij. Post passionem. Ja, dat wil zeggen na de dood en opstanding van Christus. En pas eeuwen later heeft men dat vervangen voor sinds de geboorte van Christus. En dat is ten onrechte, want dat was nog gewoon oud-testamentische tijd. Nieuw-testamentische tijd breekt aan bij de dood en opstanding van de Heer Jezus. En daar had je dan, als je dat dan wil, dan had je daar opnieuw een tijdrekening moeten beginnen eigenlijk. En oorspronkelijk was dat ook zo. Maar dat maar even terzijde. Laatste dagen, laatste tijden, ook niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament, zijn begonnen bij de opstanding van Christus. En als er staat deze laatste dagen, kun je altijd nog vragen, zijn er dan ook andere laatste dagen? En het antwoord is ja, want deze laatste dagen zijn de dagen van in afwachting van zijn wederkomst. En die andere laatste dagen zijn de dagen van zijn wederkomst. Dit is zo, dat is Bijbels taalgebruik. Hè? Niet dat we dat nu afspreken, maar dit staat gewoon zo in de Bijbel. Hè? Het lam geslacht is van voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste dagen. Zei Petrus, de laatste dagen zijn lang begonnen. We leven al 2000 jaar in de eindtijd. En iedereen weet dat Bijbelse geschiedenis verdeeld wordt in twee perioden. In de eerste plaats, hè, dus de grove indeling, Oud-Testamentische tijd en Nieuw-Testamentische tijd. En Nieuw-Testamentische tijd heet eindtijd. Het is het tweede deel van de heilsgeschiedenis. En in deze laatste dagen, na de tijden der onwetendheid en nadat God eertijds, voortijds, veelmaal op vele wijze tot de Vader gesproken heeft, in deze laatste dagen spreekt God tot ons door de Zoon. Zijn Zoon. Wel te verstaan. Welke Zoon? Vroeg een Jood. Want onze God heeft geen zoon. Of was de Mohammedaan? Dat weet ik niet meer nu. Onze God heeft geen zoon. Nou ja, hoe dat met Allah zit, dat geloof dat dat correct is, dat hij geen zoon heeft. Maar onze God wel. En die van Israël ook, die van de Joden ook, want het staat gewoon in het Oude Testament. Hè? Daar kom ik zo op. Hè? Bovendien ontgaat ons dikwijls de betekenis van het begrip zoon. Dat kan ik ook in één keer zeggen, want ik ga het nou echt van de week niet aantonen. Het begrip zoon is hetzelfde als erfgenaam. Een zoon is een erfgenaam en een erfgenaam is een zoon. Een erfgenaam kan alleen maar een erfgenaam zijn als die volwassen is. Dus een zoon is niet een baby, dat heet een kindje of zoiets. Een knechtje in de Bijbel. Leuk hè? Een knechtje, een boy. In het Engels een knecht, een boy. Nou goed, een garçon. Maar een zoon is een volwassen man en inderdaad erfgenaam. Zo wordt het begrip in de Bijbel gebezigd. En de zoon krijgt bezit van de vader. En de vader is per definitie de gever. De oorsprong der dingen. Dat is een Bijbelse betekenis van de term. En in ons platte taalgebruik zijn we dat grotendeels kwijt. Jammer, maar als je de Bijbel leest, komt dat vanzelf terug. Hopelijk, als je tenminste aandachtig leest. Hè. God heeft inderdaad in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Heeft, dus het hulpwerkwoord staat in de tegenwoordige tijd. En dat betekent van oudsher dat het nog steeds voortduurt, omdat het tegenwoordige tijd is. Dat wil zeggen, hij is daar in het verleden mee begonnen en doet dat nog steeds. Hij spreekt nog steeds door de Zoon. Dat is min of meer een ander onderwerp, maar het idee is dat overal waar het woord van God gepredikt wordt, komt dat door de Heer zelf die dat bewerkstelligt. Want hij is verantwoordelijk, die Zoon, hij is verantwoordelijk voor dat woord dat gesproken zou worden. En dus ook voor die kracht die door dat woord geactiveerd wordt. En dus ook voor het leven dat door dat woord gewekt wordt. Want hij is immers hoge priester, daar gaat dit hele Bijbelboek over vervolgens. Hij is immers hoge priester en de hoge priester is samen met zijn personeel, namelijk de priesters, verantwoordelijk voor het handhaven, het betrachten, het bewaren, het prediken, het onderwijzen van het woord van God. En dat is wat de Heer in onze dagen doet. En daarom hebben we nog steeds een Bijbel. Ondanks dat notabene de zogenaamde christelijke kerk eeuwenlang er alles aan gedaan heeft om ons die Bijbel te ontnemen. Dat zijn we allemaal vergeten, maar dat is zo. Onthoud die nou. Niet om lelijk te doen, maar onthoud die nou. Het gaat me niet over vandaag of gisteren. Het gaat me over de afgelopen 2000 jaar. Wat heeft de kerk in de eerste plaats geprobeerd te doen? Ons het woord van God te ontnemen en een eigen statuut ervoor in de plaats te stellen. En voor zover er ergens ontwikkeling is in het christendom, is het altijd deze ontwikkeling dat men ons de Bijbel probeert af te nemen en ons de filosofie van anderen in de plaats daarvan wil geven. U bent gewaarschuwd. Misschien zeg ik het iets te sterk, maar je kunt niet nadrukkelijk genoeg zijn in deze dingen. Kijk uit, voordat je het weet heb je geen Bijbel meer. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken en hij doet dat nog steeds uiteraard door de Zoon die of welke hij gesteld, aangesteld, gesteld, ergens neerzet. U weet wat stellen is, hè? Dat doe je met deuren en keukens en een podium hebben we trouwens ook zojuist ook gesteld geworden. Hij zakt niet meer door. is helemaal stevig, neerzetten, hè? Op de plek waar het moet staan. Dat is stellen. Wat dat aan erbij moet, weet ik niet. Staat er hier ook niet bij, hè? Welke hij gesteld heeft, neergezet heeft in een specifieke positie. De zoon welke hij gesteld heeft tot... En het volgende woord kun je raden, moet je gewoon weten, dat is makkelijk zat. Als de zoon gesteld wordt, tot wat wordt hij dan gesteld? In welke positie wordt hij dan gesteld? Die van erfgenaam, want dat is wat met zonen zal gebeuren. Daartoe zijn het ook zonen. Niks moeilijks aan, dat is Bijbels. Welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van... de troon van David, Jeruzalem, Israël, Joodse volk, gemeente misschien. Nee, gewoon alles. Ik had natuurlijk moeten nagaan wat er dan in het Grieks staat, maar ik weet niet of het u interesseert. Ik denk dat er gewoon staat tapanta, namelijk het al. Dat is de Griekse term voor het heelal. Dat is een woord in het enkelvoud, één geheel, dus het universum. Hij heeft hem gesteld tot erfgenaam van, ander woord, hemel en aarde. Dat is wat er staat. Je moet er een woord voor kiezen en dan staat er een ander woord dus niet. Maar vooruit, hè. Tot erfgenaam van het heelal. Later wordt het uitgelegd in deze brief, volgende hoofdstukken, ook aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen die dan eventueel andere woorden gebruiken, maar met precies dezelfde strekking. God heeft de Zoon, u weet wie het is toch, de Heer Jezus Christus, hè? Heeft hij gesteld tot erfgenaam, tot Zoon, tot erfgenaam van het heelal. Hij heeft er trouwens ook bij gezegd, gij zijt mijn Zoon. Maar dat staat in vers 5. Ja, vers 5. Dus ik lees maar gewoon door. Hè. God heeft de Heer Jezus gesteld tot erfgenaam. En daarmee tot zoon. Door welke hij ook de wereld. Maar nu staat er niet wereld, staat niet kosmos, staat aion. Dat wil zeggen door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Het is enigszins omstreden, niet erg trouwens, maar de gangbare gedachte is de staat eeuwen. Dat wil zeggen, niet alleen de kosmos, de wereld, de schepping als zodanig, maar ook de geschiedenis daarvan in hoge mate, de eeuwen. Dat wil zeggen, de voortgang van hoe het verder gaat met die wereld. En dat leren we ook uit de Bijbel. God heeft niet maar in het begin... of in beginsel, of in den beginne hemel en aarde gemaakt... en toen gezegd, red je. Het schijnt een West-Friese uitdrukking te zijn, heb ik begrepen. Van een Urker, heb ik dat geleerd, maar goed. Hij heeft niet maar gezegd, red je. Of verder gaat het vanzelf, intelligent design en hoe dat maar heten mag. Nee, hij werkt in die wereld een plan uit. Dat heet dan zijn plan der eeuwen, al wordt het dan vertaald met eeuwig plan. Maar het staat plan der eeuwen. En er blijkt uit de Bijbel dat het gaat om de geschiedenissen. In Handelingen 17, waaruit ik al een paar keer geciteerd heb, staat dat ook. Hè. Hij heeft ook de tijden in zijn eigen hand gesteld. Dat wil zeggen, hij bepaalt wat er gebeurt. Niet in details, dat hoef je van een God ook niet te verwachten, dat hij zich met de kleine dingen bezighoudt, maar dan toch in ieder geval wel met de grote lijnen. En daar gaat het maar om. De uitwerking van zijn plan. Ondanks wat de mens daarvan vindt en of hij dat, daarin betrokken wil zijn enzovoorts. Kortom, hij heeft alle dingen zijn door hem gemaakt of geworden of ontstaan. Wat een zwakke uitdrukking is, maar ook alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat is Colossense 1. Kortom, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. De gedachte is dus dat heel de heilsgeschiedenis, de Engelsen zeggen het altijd fraai, die zeggen history, geschiedenis. History is his story. Dat is een term die dan is blijven hangen en het wordt wel gebruikt waar men kennelijk toch niet begrijpt wat het betekent. Dat krijg je dan met zulke uitdrukkingen. Maar in principe is dat juist, hè? Door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Diezelfde zoon die gesteld is tot erfgenaam van het heelal. Dat wil zeggen, het is niet de bedoeling dat hij erfgenaam van het heelal wordt. Het was de bedoeling dat hij erfgenaam van het heelal van de schepping zou worden. En als zodanig is hij inmiddels aangesteld, gesteld, dan wel in functie getreden. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, maar dan loop ik vooruit op hoofdstuk 2 van Hebreeën. Ja, nee, ik weet wat u zit te denken, sommigen althans, want sommigen weten die zitten te denken, maar dat was toch altijd al zo? En het antwoord is nee, het was niet altijd al zo. Van wie heb ik dat gehoord, dat het altijd al zo was? Het is niet zo. Bovendien, die zoon, wat hierover gaat, is enerzijds zoon van God en anderzijds is hij zoon van David. En dat was hij niet altijd. In ieder geval voor zijn geboorte niet. Dus in die oud-testamentische tijd, zal ik maar zeggen, tot aan Bethlehem, om zo te zeggen, kan er geen sprake van geweest zijn dat zoon van David tot zoon van God zou gesteld worden. Of andersom, weet je veel. Met opzet ga ik er niet nauwkeurig op in. Dat kon helemaal niet. Maar het punt is dat de zoon van David, al zo uit het huis en geslacht van David was, dat weet iedereen, weet u wel, hè? Die zoon van David werd van Gods wegen ook tot zoon van God gesteld. Ja, als je iets zoekt, een uitdrukking, we hebben daar ooit wekenlang, hier wel jarenlang zelfs over gesproken, dus ik kan er niet uitgebreid op ingaan nu. He, maar als je iets in het Oude Testament zoekt over zoon van God, een begrip dat de Joden zelf ontkennen, dus met andere woorden, zo vaak zul je het dan toch niet tegenkomen in het Oude Testament. Maar als je het tegenkomt, is het de uitdrukking die van toepassing gebracht wordt op de zoon van David. Maar zolang hij geen zoon van David is, is hij dus ook niet die zoon van God. Niet die in elk geval. En daarna, natuurlijk, de term wordt in een breder, algemener verband gebruikt en heet alle engelen zonen gods en zo. Dat is het zo, maar dat is op een lager niveau. Daar heb ik het nou niet over. Ik heb het over die ene specifieke. En dat engelen zonen gods genoemd worden, weten de Joden ook wel. Niettemin zeggen ze gewoon, God heeft geen zoon. Maar ze bedoelen die ene specifieke waar wij het dan over hebben. En daar hebben we het dus over, over die ene, hè. Maar goed. Alle dingen waren niet onder zijn voeten onderworpen. Ik hoef alleen maar even te zeggen dat toen een paar dagen voor zijn opstanding de Heer Jezus stond voor Pilatus, zei hij tegen Pilatus, gij zoudt geen macht over mij hebben indien het u van boven niet gegeven waren. Met andere woorden, hij was onderworpen aan de macht van Pilatus en niet andersom. Toch? En hij ontkende zijn koningschap. Voor Pilatus, die hem ernaar vroeg, enzovoorts. En dat moet voldoende zijn. Dat er dan nog meer vragen blijven, dat weet ik wel. Maar u en ik weten dat die andere vragen die er nog meer zijn, niet zozeer uit de Bijbel afkomstig zijn, of uit de bestudering van de Bijbel, maar uit theologische vooroordelen. Het is nou niet mijn roeping om daar nou specifiek op in te gaan. Om het daardoor te laten leiden. Het moet van de Bijbel uitgaan. Nou goed. Hij werd dus gesteld tot zoon en erfgenaam van alles. En hij is, vers 3. Dat is een zin met wat tussenzinnen. En ik laat altijd even de tussenzinnen weg voor het gemak. Dat u de hoofdzin leest, hè. De welke, comma, en na klassieke maatstaven zo'n comma duidt aan dat er nu een tussenzin komt. Dat is het nut van comma's. Het leest makkelijker. De welke, maar het gaat pas weer verder. Aan het eind van vers 3. De welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste. In het hoogste. Hemelen hebben de vertalers eraan toegevoegd om het ons makkelijker te maken. En dat klopt natuurlijk. Hè? Die zoon die gesteld werd tot erfgenaam van het heelal is gezeten op een troon logischerwijze. Heeft iets met majesteit van doen, weet u wel. Is gezeten aan de rechterhand der majesteit in het hoogste, in de hemel dus. En dat is een belangrijke mededeling, zeker als je de Joodse gedachtegang gevolgd hebt. Want ik zeg met opzet niet als je de Oud-Testamentische gedachtegang gevolgd hebt, want dan weet ik het niet zozeer. Maar als je de Joodse gevolgd hebt, die verwachten een Messias hier op aarde. Een Messias ben David, in de eerste plaats eigenlijk, in hoofdzaak, een zoon van David, de Messias die Israël zal verlossen en weet je veel wat. En hun probleem is altijd, als Jezus van Nazareth de Messias zou zijn, nou waar staat dan zijn troon en hoe is het dan met Jeruzalem, is het toch niet? Nou, dan is hij niet de Messias. Dan hebben ze toch wat gemist. En daar hebben we het nu van de week dus over. De Messias zou koning zijn. Hij is inderdaad zoon van David. Maar waar staat er dat hij zoon van David zou zijn? 2 Samuel 7. Ja, veel meer schriftplaatsen. Maar onthoud deze altijd. Hè. 2 Samuel 7. En in datzelfde schriftgedeelte staat dat hij zoon van God zou zijn. En dat God hem tot vader zou zijn. En dat hij God tot zoon zou zijn enzovoorts. En de Joden ontkennen dat, hebben dat gemist of hebben dat niet gemist, maar later ontkend omdat wij het wel erkennen en daarom wijzen zij het af, want dat is ook Joods, hè? Volgens Handelingen 13. Als wij heidenen het interessant vinden, dan vinden de Joden het niet meer interessant. En als het voor heidenen bestemd is, willen de Joden het niet hebben, want verschil moet er zijn. Ik ben dus als de dood voor assimilatie, inburgering, dus ja, goed, laten we zitten. Omstreden begrippen allemaal, hè. Doe maar. Maar de Bijbel spreekt over de Messias als zoon van God. Dat is uiteraard hoger dan en dus belangrijker dan zoon van David. Als hij de Messias is, hoezo heeft hij dan een troon bij God? Dat moet de vraag zijn. En niet de vraag, waarom heeft hij dan geen troon in Jeruzalem? Als hij die zou hebben en niet in de hemel, is hij net zo min de Messias. Want die troon in de hemel is belangrijker. En als u mij vraagt dat de uitdrukking, de naam Jeruzalem gebruikt wordt, ook inderdaad in de Bijbel, ter aanduiding van de hemel, komt hieruit voort dat hier op aarde in Jeruzalem zijn troon zou staan, maar zijn hoogste troon staat in de hemel. En de naam Jeruzalem voor de hemel is dus beeldspraak. Maar die zou voor ons toch niet al te moeilijk moeten zijn, hè? De welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. De aardigheid van de uitdrukking is dat die rechtstreeks ontleend is aan het Oude Testament, namelijk aan Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat of opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En in vers 3 of 4 is het, geloof ik, gaat het verder met: gij zijt hoge priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, hoge priester van het nieuwe verbond. Niet naar de ordening van Aaron onder het oude verbond, maar hoge priester, hoofd van dienst, zeg maar, onder het nieuwe verband. Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Weet u nog, ik zoek die dingen niet op, maar dat kunt u allemaal zelf. Dat is niet zo'n probleem, hè. Herinnert u zich dat de Heer aan zijn tijdgenoten vroeg, wie is dat eigenlijk, de Messias? En hij vroeg niet, wijs hem eens aan. Hij vroeg natuurlijk, wat zegt de Bijbel over de Messias? Die al 4000 jaar lang wordt aangekondigd. Bijvoorbeeld, wie is die Christus? Christus in het Grieks, hè? Messias. Wie is die Messias? Wiens zoon is hij? En toen zeiden ze, van David. Waar het idee vandaan komt trouwens dat Messias zoon van Jozef zou zijn, weet ik niet. Maar in brede Joodse kring verwacht men zelfs twee Messiassen. Namelijk een Messiach ben David en een Messiach ben Jozef, een zoon van Jozef. Ik weet het niet zeker, maar ik heb de indruk gekregen dat men die heeft uitgevonden omdat als de zoon van David moet zijn, dan is het dus toch Jezus van Nazareth. Zodat men een alternatief bedacht heeft. En het alternatief is niet zo dom. Bovendien, men komt er niet mee weg, want de Heer Jezus was wel degelijk zoon van Jozef. Ja, dat kan toch niet helpen. Hè? Maar dat had men niet bedoeld natuurlijk. Men had een andere Jozef in gedachten. Maar laat die maar even zitten. Terug naar dit vers. Vers 3 is dus ontleend aan Psalm 110. En de Heer vroeg aan zijn tijdgenoten: wie is die Messias, wie een zoon is hij? En hij vroeg dus naar Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Zij zeiden: Messias is de zoon van David. Toen zei de Heer: maar hoe kan het dan dat David hem zijn Heer noemt als het zijn zoon is? Implicerend dat in die dagen Psalm 110 vers 1 in Joodse kring beschouwd werd als een Messiaanse uitspraak, als van toepassing op de Messias. Want dat stond verder niet in discussie. Begrijp je wat ik nu zeg? Maar waarom noemt David hem mijn Heer? Wel, omdat die Messias niet maar zoon van David is, maar zoon van God. En als u nog niet weet wat zoon is, wordt het hier in de tussenliggende zinnen die ik heb overgeslagen dus nu, wordt het gezegd, hè? U weet toch hoe het was in de oud-testamentische tijd, beginnend in Genesis, het gaat de hele Bijbel door. Vader heeft een stelletje zonen en daarna kiest hij de eerstgeborene uit. Nee, we hebben geen ander woord voor eerstgeborene, dus daar kan ik niks aan doen. De begoer. Wat dat betekent, begoer? Eerstgeborene, nee, betekent degene met het eerste, het hoogste erfrecht. Dat wil zeggen, als er een troon te vererven valt, dan ga je hem niet verdelen onder zeven zonen, want dan valt je koninkrijk uiteen. En de bedoeling van koningschap is nou juist dat het koninkrijk één geheel blijft en wordt. In de politiek in het algemeen is dat het geval, hè? Tegenwoordig sluiten wij allerlei overeenkomsten met allerlei andere volkeren en landen en zo komen we tot één Europa en dat soort dingen meer. Vroeger was dat veel makkelijker, er werd gewoon over en weer getrouwd binnen die koningshuizen en zo groeide zo'n rijk ook. Hè. Er werden de erfenissen samengevoegd tot één geheel. Nou, we hebben nog eens één Oranje gehad, die koning was van Engeland, toch? En de Engelsen zeggen, we hebben nog eens een koning gehad, die was ook koning van Nederland. Nou, die stadhouder, laat maar zitten. Toen maar, zoiets, hè. Maar zo werken die dingen. Werd dat samengevoegd. Maar wat wij vinden, is dat de Messias als zoon van David ook zoon van God is. En om die reden, dus door David wordt beschreven als mijn Heer. Ook al was het dan zijn zoon. Hij is hoger dan David, want David regeerde over de aarde, dan wel een stukje van de aarde. En zijn nageslacht zou heersen over heel de aarde uiteindelijk. Maar degene die dat zou bewerkstelligen of die dat zou doen, zou heersen niet maar over heel de aarde, maar over heel de schepping. Want dat beloofde koninkrijk is niet maar een koninkrijk over een Joods volk of zo, maar over heel de schepping. Beginnend in de hemel en gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En als de Messias komt, zeiden de Joden in Johannes 12, meen ik, dan weten we niet van waar hij komt. Maar ze hadden het kunnen weten, hij komt uit de hemel. Toch? Maar wat die zoon betreft, de vader heeft zeven zonen. Bij wijze van spreken, en hij kiest een zoon uit. Dat is bij voorkeur de oudste, maar niet altijd. Vader kan ook zeggen, maar die oudste is absoluut onbekwaam, of weet je veel wat. Of ik gun het hem niet, iets dergelijks. En dan geeft hij het aan een ander. Dat gebeurt in de Bijbel ook. In Genesis regelmatig, al moet je zeggen dat God zelf daar de hand in had. waar het is het beginsel waar het om gaat. Hè? En die. Maar bij het vererven van een troon gaat het dus inderdaad om dat eerstgeboorterecht. Dat heet het aanwijzen van eerst, aanstellen van de eerstgeborene, dat heet in de Bijbel zoonstelling. Zoonstelling heeft van doen met eerstgeboorterecht. En vader kiest bij voorkeur een zoon die het meest op hem lijkt, als vader tenminste een redelijk hoge dunk ook van zichzelf heeft, uiteraard. Ik ben u maar voor. En hoe meer de zoon op de vader lijkt, hoe meer de vader hem zal liefhebben en hoe meer hij geneigd zal zijn om zijn hele hebben en houden, nou ja, zijn troon, zijn koninkrijk, als dat er is, aan die ene zoon toe te vertrouwen, enzovoort. En dat is ook wat hier staat. Want er staat, alzo, de welke, alzo, dat wil zeggen omdat, alzo hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, dan moet je al lang weten dat heerlijkheid synoniem is met licht. Een afschijnsel is uitstraling van licht. Hij is het afschijnsel van God die licht is. Hij is de veruiterlijking van de Godheid. Staat er nog een keer hoor. Alzo is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Alzo is het uitgedrukte naar buiten toe. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Gods zelfstandige, dat is zijn wezen, Gods zijn. En u weet, God is geen beeld, God is onkenbaar, ontastbaar, onzienlijk. Maar deze zoon fungeert van Gods wegen als de openbaring, de veruiterlijking van Gods wezen. Het kan veel korter gezegd worden, maar dan moet ik het weer uitleggen. Hij is namelijk Gods persoon. Want persoon betekent, ook letterlijk trouwens, de veruiterlijking, de buitenkant, niet de binnenkant, de buitenkant van iemand. Hoe hij zich voordoet, zijn gedrag. Nog letterlijker, de rol die hij speelt. Iemands verschijning, dat is persoon, komt overeen met het woord aangezicht. In de Bijbel. Hij is de persoon, de enige echte persoon van de Godheid. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Zoals uw lichaam het uitgedrukte beeld is van uw wezen dat niet gezien kan worden. Wij kennen het onderscheid tussen wie wij zijn, ons wezen. En onze uiterlijke verschijning, onze vorm. En we kennen ook de strijd daartussen trouwens. Maar ja, dan vraag je maar na aan een psychiater hoe dat zit. Hè? Het is heel, heel ingewikkeld in elk geval. Maar vooruit. Maar deze Jezus van Nazareth, zoon van David, en uit het zaad van David, geslacht van David, is sinds zijn opstanding de uitstraling van Gods heerlijkheid, dan wel het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Ik zal het nog een keer zeggen, nog eenvoudiger. God kan men niet zien en als men God toch ziet, ziet men Jezus van Nazareth. Als God verschijnt, de Heere God, Jehovah Elohim, als die verschijnt, dan blijkt hij littekens te hebben in zijn handen. En duidelijker kan ik het niet zeggen. En zo duidelijk zegt de Bijbel het ook trouwens. Hè? Het is het geopenbaarde beeld van God. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En hij draagt alle dingen door het woord. Namelijk door zijn kracht. Want Christus, de Heer Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van God, is degene die gestalte geeft aan het woord van God. Hij is de uitwerker van het woord van God. In hem, gewoon een bijbeltekst dan, in hem zijn de beloften Gods zoveel de beloften Gods als er zijn, zijn in hem ja en zijn in hem amen. Wat God ook spreekt, het wordt gerealiseerd via de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Vandaar dat met terugwerkende kracht ook in dit hoofdstuk zelfs de schepping van hemel en aarde wordt toegeschreven aan deze zoon. Maar het is omdat het wordt toegeschreven aan God uiteraard. Maar God kennen we alleen in de gedaante van, nou ja, sinds 2000 jaar, de gedaante van deze Jezus van Nazareth. Als God nederdaalt, daalt Jezus van Nazareth neder. Zoon van God en zoon des mensen, ook komt spoedig in uw kracht. Op des hemels wolken weten we nader inzienist van Isaac da Costa. En dat was een christen, zoals u weet. En volgens sommigen was hij een jood. En die beide samen, dat wil wel eens helpen om toch wat beter de schriften te verstaan. Hè? Maar goed, het is altijd een omstreden figuur gebleven binnen het Nederlandse christendom, maar dat even terzijde. Maar hij had volkomen gelijk. Het is de zoon des mensen die zal komen uit de hemel. En die een troon heeft in de hemel en die aan de rechterhand Gods gezeten is op de troon en daar koning is en priester naar de ordening van Melchizedek. En in Johannes 5 lezen wij dat de Vader, God, dat de Vader al het oordeel en ook alle macht gegeven heeft aan zijn, aan de Zoon. En er staat erachter, omdat hij de Zoon des mensen is. Moet je toch even over nadenken. De Vader, God, heeft alle macht gegeven aan de Zoon, dat is de Zoon van God, omdat hij de Zoon des mensen is. Want die twee titels komen bij elkaar, zodanig dat de heerschappij over de aarde samenvalt met heerschappij over de hemel. Maar waar heerschappij over de hemel uiteraard belangrijker is dan die over de aarde, omdat de aarde überhaupt onderworpen is aan de hemel, betekent het dus dat zijn koninkrijk inderdaad begint in de hemel. En dat is wat in deze Hebreeënbrief in de eerste plaats uiteengezet wordt. En daarna volgen de praktische consequenties daarvan. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is zo omdat hij de veruitdrukking is van het wezen Gods. Of zullen we gewoon teruggaan naar Genesis 1? Moeilijker mag hij ook niet zijn. God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En de eerste mens die aan dat beeld Gods beantwoordt, die beeld Gods is en Gods gelijkenis is, is Jezus van Nazareth. Niet bij zijn geboorte in Bethlehem, maar bij zijn opstanding uit de dood. Maar over daarvoor wordt dit nooit gezegd. Alle uitspraken over de Heer Jezus als zoon van God zijn uitspraken over de Heer Jezus na zijn opstanding. Lees het maar na. Het gaat niet over een statische godheid, een soort drie-enige god of zo. Komt in de Bijbel helemaal niet voor. Het gaat over de Heer Jezus Christus die als mens vernederd werd, hier op aarde leefde, leed en stierf enzovoort. En vanuit de dood werd opgewekt en gezet aan de rechterhand Gods in de hemel. Zodat hij, het volgende vers, zodat hij treffelijker werd, niet alleen dan welk mens ook, maar zelfs dan de engelen in de hemelen. Dat is wat er staat, hè? En er staat ook bij dat dat gebeurd is, nog een zin tussenzin, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. Post passione. Dat wil zeggen, nadat hij eerst leed en stierf en dus sinds hij uit de dood opstond. Sindsdien is hij gezeten aan de rechterhand Gods als vervulling van Psalm 110 vers 1, waar tot hem gezegd wordt, zit, in de betekenis van ga zitten, zit aan mijn rechterhand. Zat hij daar dan voor? Daarvoor dan niet? Het antwoord is nee, blijkbaar niet. Maar heel lang daarvoor dan misschien wel. Dan moet ik u zeggen, ja, het kan al wel wezen, een discussie openen daarover. Maar dan was het toch niet Jezus van Nazareth, de zoon van David, de zoon van zoon des mensen of zo. Dus het heeft niet zoveel zin dat we het daarover hebben nu. En dan, vers 4, zoveel treffelijker geworden. Dan was hij dat daarvoor dus ook niet. Dan de engelen, niet maar dan de mensen. Degene die de aarde bevolken, maar ook treffelijker dan degene die de hemelen bevolken. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als of toen hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Daarbij terug bij dat begrip erfgenaam en zoonschap. Hij werd tot zoon gesteld en ontving toen een naam en daarmee een positie boven de engelen. Dat is nog zwak uitgedrukt, want u weet misschien dat in Efeze 1 en andere schriftplaatsen staat dat hij verhoogd is geworden ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Toch? Je hoeft het dan niet op te zoeken, dat kunt u toch langzamerhand zelf ook wel. En een van de mooiste, maar tegelijkertijd logische wijze, dus ook meest omstreden uitspraken daaromtrent, is mijn zinziens die van Filippenzen hoofdstuk 2. Daar is een dikke boek over volgeschreven, over hoe je die woorden moet interpreteren, maar het maakt mij niet uit. Je komt er toch niet onderuit wat er staat. Wat er staat is namelijk dat het gaat over iemand die zichzelf vernederd heeft, die dienstbaar geworden is, die gehoorzaam geworden is en dat soort dingen meer. Wat je er ook van maakt, dat is de betekenis. Die in de gestaltenis God zijnde, vers 6, geen roof geacht heeft goden even te zijn, dan wel gelijk te zijn, wat twee keer hetzelfde is. Maar de mens heeft zichzelf geledigd, vernietigd, tot niets gemaakt, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf nog steeds vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Onder het motto vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, maar dat staat in Galaten. Nee, in het Oude Testament, maar aangehaald in Galaten. Kortom, uiterste vernedering. En dan staat er dus vers 9, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Ik schuif dat woord ook een eindje verderop in de zin. Maar zinsbouw en volgorde van woorden in het Nederlands is een hoogst omstreden zaak. En dat verschilt per kilometer. Hè? Het is net waar je woont, in welke straat je woont, dan is het weer anders. Hè? Het is echt zo. Dus mij maakt het niet uit. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Nadat hij eerst vernederd is geworden onder de krachtige hand Gods. Zoals voor een mens betamelijk is. Onder het motto vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Maar goed. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En uitermate wil niet zeggen een flink stuk. Uitermate wil zeggen tot de uiterste maat. Dat wil zeggen hoger bestaat niet. Dus niemand hoger dan Jezus van Nazareth. De vorst des levens, zei Petrus, die gij gedood hebt. Maar God heeft hem opgewekt en inderdaad verhoogd en gezet aan zijn rechterhand. Daar gaat het hier ook over. God heeft hem uitermate verhoogd. God heeft namelijk tegen hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Met de woorden uit het Oude Testament dus. En heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Dat is wat Hebreeën 1 vers 4 zegt. En zo kwam ik er rechtstreeks op. Hij heeft uitnemender naam geërfd en daarmee positie. Vervang naam dan voor titel, dan begrijpt u dat ook. Hè? Hij heeft de hoogste positie ontvangen die maar denkbaar is. En zoals gezegd, Efeze en ook Colossense zegt, is ver boven alle overheid en krachten, wat er maar is. Vriend. dan is dat in ieder geval in de hemel. En voor de goede orde, de uitspraken uit Filippenzen 2 die ik net met u las. Ik moet eigenlijk even verder lezen daar. Daar staat vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus, in deze naam en in zijn, op grond van zijn titel, op grond van wie hij is, zijn positie, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Sommigen denken dat dat alleen letterlijk bedoeld is. Maar u moet toch langzamerhand een beetje begrijpen dat of u dat nou letterlijk doet, ja, dat maakt niet zoveel uit. Als u toevallig stijve knieën hebt, letterlijk, geen enkel probleem hoor. Het is in de eerste plaats overdrachtelijk uiteraard. Hè? Opdat in die naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde zijn. Maar na zoveel duizend jaar zijn er ook die zijn onder de aarde en ook die zullen hun knieën buigen voor de Heer Jezus. Dat wil zeggen, zullen hem als koning moeten erkennen. En moeten, ik bedoel het niet omdat het moet, maar zij zullen dat doen. Er zit weinig anders op. Zullen moeten tot de erkenning moeten komen dat hij inderdaad degene is, Jezus van Nazareth, degene is die van Gods wegen uitermate verhoogd is en die een naam heeft ontvangen boven alle naam, aan wie dus het heelal, het alles is onderworpen, et cetera, et cetera. Worden die lui die onder de aarde zijn en hun knieën buigen voor de Heer Jezus daardoor behouden? Het antwoord is nee. Ze worden alleen geconfronteerd alsnog met degene die zij verworpen hebben. Logischerwijze, wat valt daar aan uit te leggen? U denkt er niet dat het zo gaat dat de mens die met God niks te maken wil hebben, daarna sterft en het graf in gaat en dat was het dan? God zal ze ermee confronteren uiteraard. En dan zullen ze hun knieën buigen, maar dan is het te laat. Ja. Nou goed. Men zou de Heer loven en zou de Heer prijzen terwijl men nog is. Ik zal de Heer loven terwijl ik nog ben. Zal men in het graf de Heer loven? Nee. Dat zou op aarde gebeuren. Zie. En voor de goede orde, het staat erbij. Vers 9 en 10 in Filippenzen 2 is rechtstreeks ontleend aan Jesaja 45. Die hebben we hier jaren geleden ook al eens opgezocht. Dat doe ik dan dus ook niet meer. Maar daar staat dat Jehovah zegt, ik ben God en ik ben er maar één, niet drie. Ik ben één God. Er is maar één God. Buiten mij is er niemand. En voor mij zal alle knie zich buigen, voor mijn naam. Welke naam? Die van Jehovah. En hier in Filippenzen 2 wordt het aangehaald en daar is de naam Jehovah vervangen door de naam Jezus. Maar daarom noemen wij hem ook Heere Jezus. Of als het dan in het Hebreeuws moet, Jehovah, Yahushua, Mashiach. De Heere Jezus Christus. Maar zijn naam als mens is die van Jezus, zijn roepnaam. Maar zijn roepnaam, zijn eigen naam moet je eigenlijk zeggen. Zijn eigen naam als God, of ook als zoon van God, is die van Jehovah. Heb je dat? Ja, of hoe je dat maar uitspreekt. Maar wie weet hoe je de naam van Jezus moet uitspreken? Jesus. Jesus. Jesus, zijn de Spanjaarden hier? Jesus. Ja, die ben ik ook in de meest vreemde spellingen en uitspraken tegengekomen. Dus laten we niet moeilijk doen over de uitspraak van de naam Jehovah. We kunnen het beter gewoon houden bij de traditie. En dan weten we tenminste waar we het over hebben. En of die traditie correct is of niet, dat merken we daarna wel. Ja, dat zal ons in hiernamaals geopenbaard worden. Evenals hoe het komt dat rijke kindertjes van rijke ouders bij Sinterklaasfeest over het algemeen wat meer ontvangen dan de kindertjes van arme ouders. Ik zal ons in het hiernamaals geopenbaard. Hoe kom ik daarop? Omdat iemand er straks tegen mij zei dat ik leek op van Fri Bomans. Zo kom ik erop. Want via een pijp kom je bij Godfri Bomans en via Godfri Bomans kom je bij Sinterklaas en bij... Nou ja, en dus bij het hiernamaals. Zo komt dat. Hè? Dan weet u dat, hè? Nou goed. Maar ik bedoel maar te zeggen dat deze uitspraken in Hebreeën niet zomaar nieuwe nieuwtestamentische uitspraken zijn over de Messias. Integendeel, het zijn oudtestamentische uitspraken over de Messias die tamelijk letterlijk, zelfs naar Bijbelse maatstaven, heel erg letterlijk geciteerd worden en worden toegepast op de Heer Jezus. En dat de Joden hem gemist hebben als Messias komt in hoge mate doordat zij er niet op bedacht waren dat de Messias in de eerste plaats een koninkrijk zou ontvangen in de hemel. En nu we het toch over hebben, het probleem binnen het christendom is algemeen, in het algemeen is dat men er niet op bedacht is dat de Messias een koninkrijk zou ontvangen op aarde. En daar hecht men geen betekenis aan de uitdrukking Jezus, gij zoon van David. En dat hij uit het huis en geslacht van David was. En dat soort dingen weer. Of zelfs als er staat, en ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Zei God immers. Tot Maria of tot Jozef, dat weet ik niet meer. En ik zal hem de troon van zijn vader David geven. En er zijn maar weinig christenen überhaupt die dat geloven. Zo is je dat niet. Gek is dat, hè? Een stukje van de Bijbel wel en het andere stukje niet. Ik ben van mening dat de meeste discussie over redelijk belangrijke Bijbelse onderwerpen blijft voortduren omdat men een deel van de Bijbelse waarheid kent en ook wel wil kennen en een ander deel heeft men de ogen volledig voor gesloten. En in het bijzonder, men wil wel kennen wat voor ons persoonlijk of voor onze organisatie, dat wil zeggen, ik bedoel niet NBC, maar ik bedoel onze kerkgenootschap en zo, wat daar op van toepassing gebracht zou kunnen worden. Zoveel mogelijk, dat wilden we gewoon hebben en wat helemaal niet past wordt, of gewoon genegeerd of anders weggeredeneerd. En voor dat doel heeft men theologie uitgevonden. Ik ben dan toch cynisch bezig, dus vraag maar weer, hè. Moet er niet al te zwaar aan tillen, maar als regel geldt dit, hè. Als gesproken wordt over een koninkrijk, wil men het wel hebben, zolang het hoofd van de kerk hier op aarde daarvan maar de koning kan zijn. Hè? Ja, en ik denk niet alleen maar aan de paus, hè. Echt niet, hè. Die ene Rooms-Katholieke paus. Ik denk net zo goed aan een hele reeks protestantse pausen. Hè? Dat mag je niet verder vertellen. Ik heb iemand gekend, die was van de vergaderingen. En die werd genoemd, in heel Nederland werd die genoemd, de paus. Ik zal niet zeggen wie het was, want zoveel respect heb ik dan toch wel voor die mensen. En die konden er misschien ook niks aan doen. Maar die bijnaam komt toch maar niet uit de lucht vallen. Hè? Nou goed. Nee, ik ga er niks meer over zeggen. Echt niet. Ik ga terug naar, waar waren wij? Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 1. Zo voortreffelijker geworden dan de engelen, omdat hij uitnemende naam boven hem geërfd heeft. Laat tot u doordringen, zijn koninkrijk is primair een hemels koninkrijk, waarvan God de oorsprong is, de Vader, de Gever. God heeft het, om zo te zeggen, bedacht, of hoe zeg je zoiets, gepland. En heeft het gepland voor die zoon van David, die hij tot zijn zoon zal aanstellen. Natuurlijk, ik weet ook, maar daar heb ik het nou verder niet over, dat die zoon van David ook in hoge mate, en niet alleen maar via Maria, van Gods wegen verwekt was. In voorgaande generaties greep God ook nogal eens in wat dat betreft. Hè? Wat betreft de onvruchtbaarheid en wat het maar allemaal was. Dat weet ik. Maar het begrip zoon is wat anders dan kind of baby of knechtje. We hebben het nu over de zoonstelling. Dat was het doel. Hè? Dat is ook het doel van de geboorte feitelijk. dat een erfgenaam wordt voortgebracht, maar dat laat dan toch nog enige jaren op zich wachten voorlopig. En zo was met de Heer Jezus ook. Nou goed, maar treffelijker dan de engelen, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is goed geantwoord, tot geen enkele van de engelen. Maar tot wie heeft hij dat dan wel gezegd? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En het antwoord is, nou ja, de eerste vraag had er moeten zijn: wanneer en waar heeft hij dat gezegd? En het antwoord is in Psalm 2, vers 8 of zo. 7. Psalm 2, vers 7 heeft hij dat gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En tot wie is het daar gezegd? Nou ja, het punt is, kijk, dan gaan we het moeilijk maken, hè, want het wordt toch moeilijk van de week nog, hoor, dat beloof ik u. Algemeen aanvaard is dat voor als Psalm 2 dan al werkelijk een Davidische psalm is, want alles staat ter discussie, niets is meer zeker. U weet hoe het geweldig gesteld is met de menselijke wetenschap, we weten niks meer zeker. Maar goed, hè? En zelfs dat is niet zeker, nee. Precies. Nou goed, heb je ervoor doorgeleerd? Ja, ja. Nou goed. Maar als het dan een Davidische psalm is, dan was het een kroningspsalm. Want men deelt ook, zeg, je hebt 150, dus die moet je rubriceren. Niet waar, moet je in verschillende vakjes doen. En zo. Zeker in Nederland, hè. In Nederland moet alles keurig in vakjes, dat weet u. En, maar goed, met de psalm ook, dus het valt in de categorie kroningspsalmen. En dus is het een psalm ter gelegenheid van de kroning van David. En die zoon, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, slaat dan dus op de aanstelling van David tot koning, de zalving van David tot koning over Israël. Het zij zijn zalving, het zij zijn aanstelling tot zoon, in de praktijk ook over de twee stammen van Israël, nou één stam eigenlijk, Juda. Het zij zijn aanstelling officieel over alle stammen van Israël, maar dat was weer 7 jaar later. Maar dat doet er nou niet toe. Kroningspsalm. Daarna is de vraag natuurlijk, en is het op David van toepassing? U trapt er niet in. Het antwoord is ja, het is op David van toepassing. Maar dat wil niet zeggen dat het niet ook op iemand anders van toepassing zou zijn. U bent gewaarschuwd, hè? Dat is een van de meest gemaakte denkfouten, hè? U weet wel. Ik kan bewijzen dat het over Israël gaat en dan trek je de conclusie dat het niet over de gemeente gaat. En dat is de verkeerde conclusie. Want dat heb je helemaal niet aangetoond dan. Toch? En zoals maar net, je kunt aantonen dat Psalm 2 op David van toepassing is. Dat is zo, maar via David is het van toepassing op de zoon van David, de uiteindelijke, de ultieme zoon van David, namelijk Messias ben David. De Messias, Jezus, gij zonen Davids. En op hem wordt het dus hier ook van toepassing gebracht. Niet als vondst van de apostel Paulus, al zal hij het ook een keer gevonden hebben. Paulus werd ook in onwetendheid geboren, net als u. En ik, ja, natuurlijk. Hij zal het ook een keer gevonden hebben, maar het ligt in de psalm besloten. We hebben er hier bij gelegenheid op gewezen. Ik weet niet hoe ik het altijd zeg, dat onthoud ik niet. Maar we hebben erop gewezen, in elk geval, dat bepaalde profetieën op zijn minst een dubbele vervulling krijgen. Dat wil zeggen, 2 keer op zijn minst. Voor sommigen kun je aantonen nog wel vaker. Maar op zijn minst dubbel vervuld worden. 1 keer ergens in het verleden, meestal in verband met de omstandigheden waarin die profetieën gesproken werden. Maar het blijkt dat ze uiteindelijk een verstrekkender betekenis hebben en dat ze vervuld zouden worden in de laatste dagen. In nieuwtestamentische tijd, later. Die begrijpt u toch, hè? Als voorbeelden noem ik altijd even gauw, maar dan moet je wel je Bijbelse geschiedenis een beetje kennen. Als voorbeelden noem ik even gauw profetieën over de verwoesting van Jeruzalem. Hetgeen gerealiseerd is geworden door Nebukadnezar in 586, dan wel 87 of zoiets voor onze jaartelling officieel. Maar het zou daarna nog minstens één keer gebeuren. Dat is gebeurd in de dagen van het Romeinse Rijk onder Titus. Dat wil zeggen officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. Daarna kun je aantonen dat het daarmee nog niet afgelopen is. Want de Heer Jezus kondigde ook de verwoesting van Jeruzalem aan. Dat is dus gebeurd in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar je kunt ook aantonen dat weliswaar Jeruzalem verwoest werd in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar dat dat niet de vervulling is van de woorden die de Heer Jezus gebruikte. En dat betekent dus dat het alsnog moet gebeuren in de toekomst. En daarna lees je opnieuw de profetieën van Jeremia en Jesaja en Ezechiël over de verwoesting van Jeruzalem. En je stelt vast dat het gaat over de verwoesting die zou plaatsvinden onder Nebukadnezar. En over de verwoesting die zou plaatsvinden onder Titus, onder de Romeinen. En over de verwoesting van Jeruzalem die nog plaats moet vinden straks in de dagen van de Antichrist. Nou ja, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Enzovoorts. En dat begint zo. Wordt vele malen herhaald. Ja, ik heb er nog een paar in gedachten, maar die schuif ik nu toch maar even voor me uit. Misschien dat ik er later op terugkom. Ik noemde nou alleen maar voorbeelden. Hè? Maar inderdaad, Psalm spreekt over David. Psalm 2. Psalm 8, maar die hebben we al enigszins aangehaald. Wie is de mens dan wel de zoon des mensen enzovoorts. Nou ja, het was uiteindelijk toch niet David. En David zelf zegt daar blijkbaar dat hij het niet is. En wie is het dan wel? Nou ja. En toen vroeg ik het aan Petrus. En zei, Petrus wist dat voor zover het vlees aangaat, God uit zijn zaad zoon zou verwekken die hij op de troon zou zetten. En David heeft dus geprofiteerd van Jezus. Dat hij zou sterven en uit de dood opstaan, staat letterlijk zo in Handelingen 2. Nou, daar gaat het maar om. Tot wie van de engelen heeft het? Nee, God heeft dat gezegd over David, maar over David heen, over de Messias. Ik weet niet of ik verder vertellen mag, maar van oudsher, en dat bedoel ik echt heel oud, want Joodse geschriften, sommige daarvan, zijn ook inderdaad heel oud. Van oudsher werd Psalm 2 ook in Joodse kring beschouwd als een Messiaanse psalm. En geloofde men dat die woorden, gij zijt mijn zoon, van toepassing waren op de Messias. Maar toen kwam de Messias inmiddels. En toen werden hier in deze Nieuwtestamentische geschriften deze woorden op hem toegepast. En ze pasten precies. Maar zij wilden niet dat deze over hen koning zou zijn. En toen heeft men alsnog de uitleg van Psalm 2 veranderd. En van Psalm 8... en van Jesaja 53. Oh ja, als u me vraagt, kun je dat bewijzen? Dan zeg ik ja, en dan loop ik meteen weg. Want ja, ja, dan wil u dus misschien weten in welke Joodse geschriften dat dan staat. Ja, als ik er een dag voor uittrek, dan vind ik dat wel weer ergens terug. En daarna vraag ik me af wat u eraan hebt en hoe zinnig dat is om dat te doen. Maar ik deel het maar gewoon mee. Van oudsher hebben de Joden dat wel degelijk als messiaanse uitspraken beschouwd. Maar bij nader inzien is men daar dan toch maar op teruggekomen, omdat het te veel letterlijk van toepassing was op Jezus van Nazareth. En dat beliefde men niet. En toen is men blijven zitten met een lijdende knecht des Heren. Die positie was vakant, omdat men de Messias eruit weg had geredeneerd. En toen heeft het Joodse volk die positie maar zelf ingenomen. En nou doen ze net alsof zij als Joodse volk moeten lijden om zo de verlossing van de wereld, de volkeren, tot stand te brengen. Zonder een causale verklaring daarvoor. Waar is dat dan voor nodig? En hoe kan de kwestie van oorzaak en gevolg, daar komt men dan niet uit. Maar men past het op zichzelf toe. Nou goed, daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar dit beginsel moet duidelijk zijn, tot wie werd er gezegd? Tot de Messias. En deze woorden hier in Hebreeën suggereren toch op zijn minst dat de Joden zelf Psalm 2 als een messiaanse profetie beschouwden. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dan: het is toch niet tot engelen gezegd? Tot wie dan wel? Tot David, maar die heeft toch geen positie boven de engelen? Tot wie is het gezegd? Tot de Messias, want de Messias heeft een positie boven de engelen. Geërfd. Als eerste resultaat en loon eigenlijk ook in het bijzonder van zijn arbeid, van het werk dat hij gedaan heeft. En daar is zijn koninkrijk. En voor zover het op aarde zou komen, moet het dus vanuit de hemel uitgebreid raka. Moet het van de hemel uitgebreid worden, uitgespannen worden, uitgewerkt worden naar de aarde. En dat gebeurt ook, dat is in de toekomst, daar hebben we het al vanavond of vanmorgen wel weer over. Want de bedoeling was, en dat is Efeze 1, die wordt daar in één kort zinnetje samengevat. De bedoeling was dat alles wat in de hemel is en alles wat op aarde is, zal samengebracht worden onder één hoofd. Dat is min of meer de letterlijke vertaling van wat daar staat. Namelijk onder Christus. Want ook in de hemel zijn nogal wat, laten we zeggen, zondaren. Dit zijn geen mensen, dat zijn dus die hemelse wezens. En die zullen dus eerst uit de hemel geworpen worden. Denk even met me mee, dit is licht gesproken. Denk even met mee. Het koninkrijk komt vanuit de hemel naar de aarde. Dus al wat niet in het koninkrijk thuis hoort, wordt voor het front uitgeschoven. En dat betekent dus dat voordat het koninkrijk van Christus op aarde gestalte krijgt, krijgen wij op aarde wat doen met al het schorrimorrie dat uit de hemel weggeveegd wordt. En dat heet dan de komst van de antichrist en vele antichristen. De Satan en zijn engelen. Dat is wat de wereld te wachten staat, maar er zit niks anders op. Het verdwijnt uit de hemel en komt dan eerst op de aarde. Een poosje. En daarna verdwijnt het uiteraard ook van de aarde. Met alle mensen bovendien die zich aan die koning niet willen onderwerpen. Dan verdwijnt het naar het dodenrijk, waarmee dan de spot gedreven wordt in Jesaja 14 bijvoorbeeld. Zo ben jij ook hier. Waar ben je nou met je megalomanie, met je grote verbeelding? Je zou toch je troon zetten boven die van God, enzovoorts. En nou ben je ook hier onder ons. In het dodenrijk, enzovoorts. Daar komt hij dan terecht, maar dat is nadat hij eerst een poosje op aarde geweest is. Want het koninkrijk zou komen. Zou gevestigd worden in de hemel, daar worden opgericht. En vanuit die troon in de hemel zou het gevestigd worden eerst in de hemel en daarna alzo ook op de aarde.